Maar we beginnen met onze expert van de week. Een oude bekende alweer. Hè? Ook een vaste waarde in ons programma. Sta ook eens stil bij de belangrijke stappen in het leven. Zorg dat alles goed geregeld is en vastgelegd. En daarom komt juridisch expert Johan Mulder met enige regelmaat bij ons om ons bij te praten over notariszaken. En vandaag beginnen we te praten over de rol van een executeur testamentair. En we stellen een paar vragen van luisteraars. Die stel ik zo aan u voor. Maar we beginnen met Johan, wat is precies een executeur testamentair?
Ja, tegenwoordig heet het de executeur. Hè. Vroeger was het inderdaad executeur testamentair. Nog deftiger dan alleen executeur.
Okay, ja.
Maar tegenwoordig zeggen we de executeur. De executeur is de persoon die benoemd is in het testament. En voor 2003 mocht dat ook in een codicil, maar dat is alweer lang geleden. En als je dus bent benoemd in het testament, dan ben je dus juridisch gezien degene die de nalatenschap, de boedel, gaat beheren. Dus dan ga je de rekeningen betalen die nog openstaan. Dan ga je misschien wel een woning verkopen omdat er geld nodig is om schulden te voldoen. Ga je contact leggen met mensen die een legaat hebben ontvangen. Dus een bepaald geldbedrag of een bepaald goed. Dus dat is dus de executeur, degene die het beheer over de totale nalatenschap tijdelijk overneemt.
Die alles regelt.
Ja.
Ja, is dat dan als, zeg maar, als we het hebben over een echtpaar, als er één overleden is, dat die alles gaat regelen? Of als ze alle twee overleden zijn?
Is één van beide overleden, dan meestal in een testament wordt de ander dan als eerste benoemd tot executeur.
Ja.
Maar het kan natuurlijk zijn dat diegene inmiddels al oud is en zegt, ja, maar dat zie ik niet meer zitten om dat zelf te gaan doen allemaal. Dus dan kijken we in het testament wie is er als reserve executeur benoemd. En meestal zijn dat de kinderen, maar dat kan ook een vriend zijn of een buurman of een broer of zus. Maar net wie diegene
je kunt dus ook een reserve benoemen.
Oh, ja. Gebeurt het ook wel eens dat er helemaal geen benoemd is? Of is er altijd één benoemd?
Nou, als er een testament is, meestal wordt daar wel iemand in benoemd. Want dat is natuurlijk een heel belangrijk iets. Hè? Als je niemand benoemt, dan zijn de erfgenamen degene die het gaan afwikkelen, zo'n nalatenschap.
Maar kan dat dan bijvoorbeeld ook gaan over iets belangrijks als de ouders zijn weggevallen, er zijn jonge kinderen over. Ja. Over waar de kinderen dan terechtkomen?
Ja.
Kan een executeur dat ook regelen?
Nee. Dat wordt natuurlijk wel in een testament geregeld meestal. Hè, als je nog minderjarige kinderen zijn. Maar goed, dan gaat het over de voogdij. En dan moet er een bepaalde regeling rond de voogdij worden uitgevoerd.
Ja. Begreep ik net van je, ook de buurman kan ook executeur zijn. Ook een van de kinderen, als die inmiddels volwassen zijn.
Meestal een aantal kinderen.
Of want, de kinderen samen.
Samen, ja. Want mocht een van de kinderen wegvallen, dan heb je weer geen executeur. Terwijl dat is dan juist zo belangrijk. Dus dan heb je een ander kind, kan dat dan voortzetten. Ja. Dus meestal benoemen we ze samen beslissingsbevoegd. Maar je kan ook individueel beslissingsbevoegd zijn als kind.
Ja. Staat daar een beloning tegenover?
Nou, bij de kinderen niet natuurlijk, want die zijn al erfgenaam. Ja. Meestal niet. Maar in een andere situatie, als de buurman is benoemd of een neef of een nicht. Ja, dan is het natuurlijk wel goed om daar een beloning ook over af te spreken. Meestal in de vorm van een legaat. Doe je dat niet en het is heel veel werk. Ja, op de langere termijn dan zegt ook zo iemand van, het is ongeveer een dagtaak.
Maar dat is dus niet wettelijk geregeld?
Nee, je bent niet verplicht om een beloning het testament op te nemen.
En wat kan nou een normale doorsnee beloning zijn?
Nou, als er geen beloning is opgenomen in het testament, dan zegt de wet, dan heb je recht op 1% van de waarde van de nalatenschap op de datum van overlijden. Dus de wet vangt je dan wel op. Maar ja, 1% als de nalatenschap niet zo groot is, ja, dan is het nog maar een bescheiden bedrag.
En het is heel veel werk, begrijp ik van jou.
Kan het zijn, ja.
Even een heel andere vraag dan. Wat je ook steeds meer ziet is een levenstestament. Heb je daar ook zo'n uitvoerder?
Ja. Je hebt een levensexecuteur, hè?
Ja.
Dat klopt. Dat is dus iemand die gaat namens degene die de volmacht heeft verstrekt, gaat beslissingen nemen op het gebied van bijvoorbeeld de verkoop van een woning, als jij naar het verpleeghuis bent en de woning staat leeg. Maar ook op het gebied van medische beslissingen. Dat zijn twee verschillende volmachten. Die moeten worden uitgevoerd in zo'n levenstestament. En dat doet de levensexecuteur.
En hoe activeer je dat? Want dat is een vraag die mij altijd bezighoudt. Want de personen in kwestie hebben dan opgeschreven van ik draag het over aan iemand, maar waar ligt die grens? Wanneer treedt dat in?
Ja, ik zeg altijd, wil je een juridisch antwoord of een praktisch antwoord? Praktisch antwoord is, als je het niet meer kunt, dan gaan de kinderen of andere gevolmachten gaan vanzelf vaker langskomen en die gaan voor jou zorgen. Die gaan jou plaatsen in een verpleeghuis, die zien, de woning is leeg, moeten we die woning gaan verkopen, we moeten de boedel opruimen. Het juridische antwoord is dat als je eerst bij een arts bent geweest, dat moet je wel bepalen in je levenstestament. Die gaat jou keuren, dan komt er een rapport. En als daaruit blijkt dat je niet meer wilsbekwaam bent, dan pas krijgt je levenstestament rechtskracht. Dus het is een soort omweg voordat die in werking treedt.
En als er nu niets geregeld is en de overblijvende ouder wordt in een verpleeghuis opgenomen, zoals jij het voorbeeld noemde.
Ja.
Mogen de kinderen dan bijvoorbeeld het huis verkopen? Want die ouder komt niet meer terug.
Ja,
thuis.
Nou, dit is een hele belangrijke vraag, Angelique. Want het antwoord daarop is dat dan de kinderen naar de rechter moeten om zichzelf te laten benoemen. Nee, geen volmacht, maar dat is een bewindvoering.
Ah, ja.
En, maar dan staan ze wel onder rechterlijk toezicht. Dus moeten ze elk jaar terugkomen en zich verantwoorden. En dan kan een rechter een streep zetten door een bepaalde besluit. Hè. Dus het gaat om bijvoorbeeld de verkoop van een woning of de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe auto. Er moet allemaal toestemming van de rechter voor worden gevraagd.
Okay. En
dat zou ik niet willen aanbevelen aan
nee,
de mensen.
Nee, dan we hebben helaas niet heel veel tijd meer. Maar ik heb van een paar luisteraars heb ik wat vragen gekregen. Van Joke de Wit en van Aad Koedijk. Misschien kunnen we daar heel kort even op ingaan. Is boedelbeschrijving wettelijk verplicht?
Een boedelbeschrijving is deels wettelijk verplicht, namelijk alleen als je beneficiair aanvaardt. Ja, dus dat je zegt van ik ga eerst kijken van wat is het voor boedel? Is het positief of negatief, het eindsaldo? Ja. Blijkt het een schuldenboedel te zijn, dan verwerp ik. Althans, dan ga je hem niet aanvaarden. Ja. En zeg je van zit er een plus saldo onderaan de streep, dan ga ik wel aanvaarden. Nou, in die situatie is natuurlijk een boedelbeschrijving verplicht.
Oké. Is de langstlevende wettelijk verplicht verantwoording af te leggen aan de kinderen?
Als de kinderen erfgenaam zijn, langslevend is executeur, dan moet inderdaad de executeur aan het eind van de werkzaamheden verantwoording afleggen. Dus ja, ook aan de kinderen.
Maar zijn
dan
kinderen niet altijd erfgenamen?
Nou, dat via de wettelijke verdeling werkt het zo dat de langslevende alles erft en de kinderen krijgen een erfdeel. Alleen, dat krijgen ze nog niet uitbetaald. Hè?
Nee.
Dat is een vordering. Ja.
Ja, ja. Ja. Wat betekent opvullegaat?
Ja.
En wanneer is dit van toepassing?
Ja, zal ik het maar praktisch houden, want daar kan je een heel verhaal over vertellen. Als je bij een overlijden niet zoveel geld op de bank hebt, zeg maar, je spaarrekening is niet zo hoog, en je moet toch alvast de erfbelasting voor de kinderen voorschieten, dan kan dat best een fix bedrag zijn waardoor je financieel in de problemen komt. Nou, wat kan je nou doen met een afvullegaat? Dat zet je in het testament. Dat is een bepaald bedrag wat je erft als langslevende bovenop je eigen erfdeel. Waardoor dus de kinderen uiteindelijk alleen maar de vrijstelling verkrijgen. Als vordering natuurlijk. Maar belasting betalen over een vrijstelling betekent dat je geen erfbelasting hoeft voor te schieten. En dat is het effect van een afvullegaat of opvullegaat.
Oké, nou ik had er nog een paar, maar we hebben helaas geen tijd meer.
Tijd gaat
doe
snel,
het de volgende keer. Johan, dankjewel. Nog even, jij geeft regelmatig lezingen. Ga je dat weer doen?
Zeker. Op de website kunnen ze kijken bij groenendaal.nu, Nico Utrecht. En daar staan alle data voor lezingen en voor seminars. Want ik geef ook seminars op het gebied van de executeur. En ook op het gebied van schenken, fiscaal schenken en lenen. Dus kunnen ze op de website zien de data en de plaats.
Goed, dat is dus groenendaal.nu.
Nu, Nico Utrecht aan het eind.
Oké, dankjewel. Johan Mulder van Groenendaal Advies.
Graag gedaan.
Tot volgende.